Goedemorgen allemaal. U hier in de kerk, de mensen in de burcht en iedereen die verder met ons meeluistert. Het is een iets andere dienst vandaag. Want onze voorganger Tom Mikkers is ziek thuis. Hij heeft deze dienst wel voorbereid. En u zult vandaag verschillende stemmen horen. Maar de ghostwriter en samensteller van dit alles is onze eigen predikant. De teksten voor deze dienst zijn door hem geschreven of aangeleverd. En dat geldt ook voor de beelden bij de tune. Sinds het begin van de coronapandemie beginnen wij onze diensten met de muziek van het zogenoemde feather theme van de film Forrest Gump. En Tom Mikkers maakt hier soms ook een speciaal filmpje bij. En dat is vandaag ook het geval. Als u luistert, meeluistert of terugluistert, kunt u die beelden ook bekijken op de site. De beelden die u gaat zien zijn van de Sint-Janskerk in Gouda. Gouda bestaat dit jaar 750 jaar. En Tom Mikkers was vanwege zijn andere functie bij de EO te gast bij een preview van een heel speciale tentoonstelling in deze kerk. Het wonder van Gouda. De komende week zal deze tentoonstelling worden geopend door koning Willem-Alexander. En ze zal dan vervolgens te zien zijn tot en met september 2022. Omdat de ondergrond van Gouda wat losvast is, bouwden ze in de middeleeuwen in Gouda niet de hoogste, maar de langste kerk van het land. De Sint-Jan in Gouda is maar liefst 123 meter lang. En zo'n grote kerk bouw je niet als je er alleen op zondag gebruik van wilt maken. Denken wij bij een kerk aan een verstilde omgeving? De kerk zo'n 5 eeuwen geleden was een plek van elke dag leven in de brouwerij. De muren waren beschilderd. Er was prachtig glas in lood. En in de kerk hadden gilden hun eigen altaren waarop gezette tijden werd gebeden of een mis opgedragen. Het was een komen en gaan van mensen. En honden en kippen schuilden in en om de kerk. De reformatie maakte hier uiteindelijk korte metten mee. Voortaan was de kerk een plek van het woord, een plek van aanbidding. Maar de beeldenstorm ging gelukkig aan de Goudse Sint-Jan voorbij. En hierdoor bleef het glas in lood gespaard. Ook hadden de meest kostbare stukken de kerk reeds verlaten toen deze toch bestormd werd door fanatieke protestanten die af wilden van alle altaren en van de schilderijen die in hun ogen niets te maken hadden met het juiste geloof. Wat is er vanaf deze week te zien in Gouda? En wat gaat u hier zo meteen al zien bij wijze van preview? Dat is het volgende. De kerk is weer in zijn oude glorie hersteld. Dat wil zeggen dat de altaarstukken weer terug zijn in de kerk en dat de kerk er dus weer net zo uitziet als in de middeleeuwen. Wie u zometeen ook ziet, dat is Erasmus. Erasmus werd naar eigen zeggen in Rotterdam geboren. Maar sommige andere bronnen spreken over Gouda. De doopregisters in Rotterdam en Gouda maken overigens geen melding van zijn geboorte. En hierdoor zijn zowel zijn geboortejaar als zijn geboorteplaats tot op de dag van vandaag onzeker. Was het 1568? 1569? Zeker is wel dat hij werd geboren in de nacht van 27 op 28 oktober. Te Gouda, te Rotterdam of misschien wel ergens onderweg tussen die beide steden. Zeker is ook dat Erasmus zijn vroege jeugd doorbracht in Gouda. Daar bezocht hij de grote of parochieschool van de Sint-Janskerk. U ziet zometeen ook een bijzondere versie van Erasmus, die in het kader van 750 jaar Gouda is gemaakt. En die als Goudse gigant in dit jubeljaar weer tot leven is gewekt. De kunstenaar die de pop heeft gemaakt, ziet u straks ook. Hij kruipt in de pop om de ogen te laten bewegen. En daarnaast ziet u de burgemeester van Gouda bij deze Erasmus als poppenspeler. Waarom nu dit goudse begin van deze kerkdienst? Dat heeft alles te maken met deze zondag. Het is vandaag Palmpasen, een traditie die veel van dat oude middeleeuwse geloof en de voorliefde voor processie, voor het theatrale en voor de levendigheid weer even een plek geeft in de kerk. Ook in de onze. In onze kerkgemeenschap hebben we wel kinderen, maar heel weinig. Gelukkig zijn ze er wel vandaag. En daarom hebben we ook eigenlijk geen optocht met Palmpasenstokken. Maar deze beelden, daarmee willen we dit gemis een heel klein beetje compenseren. We willen laten zien dat het geloof kleurrijk is, feestelijk. Dat een kerk een huis is waarvan alles door elkaar gebeurt. En zelfs Erasmus, de vader van alle humanisten, kijkt er met vreugde naar. We staan aan het begin van de Goede Week, waarin de zon en de wuivende palmtakken plaatsmaken voor donkere wolken. Het is nog niet zo ver. De stad leeft. Mensen komen nieuwsgierig hun huizen uit, want Jezus maakt zijn intocht. De tune kan starten en mocht u luisteren, dan herhaal ik nogmaals dat u de beelden ook online kunt bekijken. Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroege brood, gedoopt in zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht. zoals gezegd. We verwachten van u niet dat u op deze Palmpasen in Polonaise door de kerk gaat. Toch willen we uitbundig beginnen. Stelt u zich voor dat u in Jeruzalem bent. En u begeeft zich ook onder de mensen daar. Sommigen hebben palmbladeren bij zich, want een bijzondere man komt in de stad. Laten we staande deze dienst beginnen. Met lied 552. Dit is een dag van zingen. U zag net ook Erasmus aan het begin van deze dienst in het filmpje voorbij komen. Erasmus wordt gezien als een van de erflaters van onze beschaving. Het seculiere humanisme van onze tijd claimt Erasmus graag als hun eerste woordvoerder. Terwijl, als je heel eerlijk bent, Erasmus een gelovig christen was die zijn tijdgenoten op nieuwe wegen wees en hen originele gedachten aanreikte. Veelzeggend zijn ook zijn laatste woorden. Volgens de overlevering zou hij net voor zijn dood gezegd hebben: lieve God, waarbij aangetekend moet worden dat je lieve God op verschillende manieren kunt uitspreken. Heel zacht, lieve God. Als een gebed, lieve God. of als een uitroep. Lieve God. Erasmus was wars van theologische, dogmatische vondsten om het geloof te kunnen verdedigen. Je zou kunnen claimen dat hij vragend in het leven stond, luisterend ook. Daarom wil ik u als inleidende meditatie een gedicht voorlezen over deze manier van in het leven staan. Een gedicht geschreven door Guido Gezelle. Daarna gaan we luisteren naar het lied Ik zou wel eens willen weten, gezongen door Jules de Korte. Waarin het ook gaat om die vragende houding. Voor ik het gedicht lees, wil ik vragen of u voor uzelf een levensvraag wilt formuleren die u nu bezighoudt. Van welk aspect probeert u zin en betekenis te doorgronden? Denkt u daarover na in stilte? In die stilte hoort u ook het gedicht, weet gij waar de wind geboren? Weet gij waar de wind geboren, waar de dauw geboren is? Weet gij kunstig op te sporen wat hierbij, hierboven is? Weet gij wat de sterren zijn en wat de zon, de manen, wat in de bergen, in de mijnen ligt en in de zee bevat? Weet gij iets klaar uit te leggen van al hetgeen men u vragen kan? Antwoord dan en wil mij zeggen, dichten. Wat is dichten dan?
Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de bergen zo hoog? Misschien om de sneeuw te vergaren, of het dal voor de kou te bewaren, of misschien als een veilige stut voor de hemelboog. Daarom zijn de bergen zo hoog. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de zeeën zo diep? Misschien tot geluk van de vissen, die het water zo slecht kunnen missen. Of tot meerdere glorie van God, die de wereld schiep. Daarom zijn de zeeën zo diep. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de wolken zo snel? Misschien dat het een les aan de mens is, die hem leert hoe fictief een grens is. Of misschien is het ook maar eenvoudig een engelenspel. Daarom zijn de wolken zo snel. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe? Misschien door hun jachten en jagen, of misschien door hun 10.000 vragen. En ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe. Daarom zijn de mensen zo moe.
Deze dienst loopt langs twee inhoudelijke lijnen. Enerzijds gaat het over Palmpasen, over een processie, en over een stad waar het leven kleurrijk en feestelijk is. Anderzijds is er die andere, meer serieuze lijn. Weet gij waar de wind geboren, waar de dauw geboren is? Zoals een poppenspeler twee armen beweegt, zo bewegen die twee thema's in deze dienst. We hoorden zojuist de vragen. We gaan nu even ruimte geven aan de vrolijkheid. Laten we zingen. Lied 865. Een lied dat zijn oorsprong vindt in de bundel Valerius Gedenkklank uit 1626. Erasmus stierf in 1636. Dus het is niet helemaal onmogelijk dat hij dit lied ook ooit gezongen heeft. Als hij in een goede bui was. Laten we zingen. Gaan wij luisteren naar de lezing uit Lucas, gelezen door onze kerkmeester Johan Bauer. En daarna zingen we lied 553. Stap voor stap gaat door Jeruzalem. Omdat dit een vrij onbekend lied is, speelt onze organiste, pianiste van vanochtend, Ellie Rothe, dit twee keer voor. Zodat wij er al aan kunnen wennen. Het woord is aan Johan voor de lezing.
Toen hij Betfage en Betania bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit. En zei tegen hen: ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden vleulen vinden, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt, waarom maken jullie het los, moeten jullie antwoorden: de Heer heeft het nodig. De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hen: waarom maken jullie het los? Ze antwoordden: de Heer heeft het nodig. Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de weg uit. Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: gezegend, hij die komt als koning, in de naam van de Heer, vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen Jezus: meester, berisp uw leerling. Maar hij antwoordde: ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.
Dan volgt nu de preek. Maar ik wilde graag vast zeggen dat na de preek muziek klinkt, orgelmuziek. En dat is een omspeling van het koraal O Lam Gottes Unschuldig. En voor de liefhebbers, de melodie van dit koraal uit de Matthäus Passion, maar gespeeld in de bewerking van Johann Sebastian Bach, die hij daar zelf ook van maakte. De melodie zit in de altstem. Vandaag is het Palmpasen. Het is een feestelijke zondag waarin het christendom al eeuwenlang een volkstraditie omarmt die de beeldenstormers van de reformatie niet omver hebben kunnen werpen. Op deze zondag waren er van ouds optochten en processies die de intocht van Jezus in Jeruzalem verbeelden. En zelfs in protestantse kerken is dat nog zo, tot op de dag van vandaag. Het verhaal van de intocht van Jeruzalem. Het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem is eenvoudig. Christus arriveert in Jeruzalem op een ezel, die symbool staat voor zijn nederigheid. De vele pelgrims die in Jeruzalem waren voor Pesach spreidden hun mantels uit op de grond voor de ezel en trokken takken van palmbomen. Deze palmtakken verwezen naar de overwinning van de rechtvaardige koning. De pelgrims zongen voor Jezus: Hosanna, gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Deze intocht van Jezus als koning drijft de vijanden en critici van Jezus tot wanhoop en verergert hun boosheid. In hun ogen is Jezus geen koning, maar een bedrieger en is zijn optreden pure blasfemie. De komst van Jezus naar de heilige stad Jeruzalem is een hoogtepunt voor de vrienden van Jezus, maar voor zijn vijanden is het dieptepunt bereikt. Uiteindelijk wordt deze boosheid over Jezus zijn dood, maar zover is het nu nog niet. Het verhaal over de intocht van Jezus kun je zien als het karretje in de achtbaan dat omhoog wordt getrokken, steeds verder en verder naar boven, tot het wordt losgelaten en het vervolgens begint aan zijn wilde rit. Die wilde rit is de goede week die voor ons ligt. Maar die rollercoaster kent nog een paar bochten voor de loopings van Witte Donderdag en Goede Vrijdag eraan komen. Jezus gaat namelijk, als hij van zijn ezel is afgestapt, in Jeruzalem eerst doen wat hij altijd al deed. Hij gaat verder met het verkondigen van zijn boodschap. En hij verblijft daarvoor in de omgeving van de tempel. Voordat hij dat gaat doen, begeeft Jezus zich eerst naar de randen van de stad, klimt een berg op en kijkt uit over Jeruzalem. Dat is te lezen in de beeldschone scène die direct volgt op het verhaal dat we vanochtend hoorden. Het zijn enkele regels meteen na het verhaal van de intocht. Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen om de stad. Hij zei: had je op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. En dan schetst Jezus de verwoesting van Jeruzalem. Ze zullen je met de grond gelijk maken. Waarschijnlijk verwijst Lucas hier bij monden van Jezus naar de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen rond 70 na Christus. Wie deze regels over het huilen van Jezus over de stad Jeruzalem betrekt bij het Hosanna-verhaal van de intocht, begeeft zich in de richting van een levensvraag die we allemaal wel eens hebben. Hoe kunnen wij het leven waarin wij zo vaak juichen voor onze dromen, zwaaien met palmtakken, uithouden als verdriet onze toekomst is? Het antwoord op die vraag hoorde ik vorige week op de radio. Daar klonk deze zin van de schrijver Abdelkader Benali: als de realiteit de dromen kapot schiet, is de verbeelding de redder in nood. Laat die zin op u inwerken. Ik herhaal hem. Als de realiteit de dromen kapot schiet, is de verbeelding de redder in nood. Het is, zoals ik zei, een uitspraak van de schrijver Abdelkader Ben Ali, die deze week klonk in het programma De Taalstaat van Frits Spits op Radio 1. Het is een prachtige zin, waarbij je als eerste niet zozeer denkt aan Pasen, maar vooral direct de huidige tijd voelt. De beelden uit Oekraïne, de kapotgeschoten steden, de doden in de straten. Daar wordt de realiteit nu kapotgeschoten. En dan is daar die verbeelding als redder in nood. Die verbeelding als redder in nood verwijst naar andere beelden uit datzelfde land. De vrouw die haar huis verlaat en voordat ze vlucht nog een keer piano speelt. Het meisje dat het Disney-liedje Let It Go zong in een schuilkelder, terwijl boven haar de bommen vielen. Mensen die muziek maken in de ondergrondse. De verbeelding als redder in nood wint geen oorlog. Verliest de strijd. Verliest soms zelfs het leven. Maar ze houdt de menselijke waardigheid in ere en redt deze. Het is cynisch en hoopvol tegelijk dat elke oorlog muziek, gedichten, proza en kunst voortbrengt die ons ondanks alle vernietiging en al het lijden een belofte laat hooghouden van vrede en medemenselijkheid. En stelt u zich nu Jezus voor en die scène waarin hij huilt over Jeruzalem, direct na zijn glorieuze intocht in Jeruzalem. Jezus zit daar zo op een berg en kijkt over de stad die hem zojuist heeft begroet. En hij huilt over het lot van die stad. Hij huilt misschien ook om zijn eigen dood en zijn onvermogen om echt iedereen met zijn boodschap te bereiken. Als de realiteit dromen kapot schiet, is de verbeelding de redder in nood. Het troostvolle aan dit zinnetje is ook dat hier geen gemakkelijk alles wordt alleen maar beter geloof wordt gepredikt. De redder in nood zorgt er niet voor dat alles weer helemaal goed komt. In onze tijd worden wetenschap en techniek vaak als redder in nood gepresenteerd. Kijk toch eens wat we al kunnen. En wacht maar af. Straks kunnen we nog meer. En komt alles goed. Alle gebreken zijn verdwenen. Iedereen is gerepareerd. De verbeelding als redder in nood is alleen niet hetzelfde als een nieuwe Tesla of een Nobelprijs in de natuurkunde. De verbeelding als redder in nood gaat over iets anders. Namelijk over dat menselijke vermogen om in diepe ellende, als alles zwart en donker is, toch een portret te schilderen waarvan de kleuren afspatten. Anders gezegd, het is de verbeelding die de tranen van Jezus kunnen drogen. Het is de verbeelding die ons in onze onrustige wereld ons uitzicht kan blijven geven op een andere werkelijkheid, waarin de vrolijkheid van Pasen niet letterlijk verknald wordt door de aanblik van het kruis. Aan het begin van deze dienst zei ik dat het vandaag om twee dingen gaat. Het uitbundige, levendige karakter van Pasen en de diepere levensvragen. Ik zou wel eens willen weten. Weet gij waar de wind geboren, waar de dauw geboren is? Ik zou wel eens willen weten. En ze komen vandaag alle twee bij elkaar. De ene kant van deze zondag is zo kleurrijk als de altaren in Gouda, de processies en de religieuze optochten door de eeuwen heen. Het verhaal van de pelgrims in Jeruzalem die juichen voor Jezus. Dat is de droom. Geen beeldenstorm kon verhinderen dat we dit verhaal elk jaar met alle pracht en praal die daarbij hoort delen met elkaar. De andere kant van deze zondag is de realiteit die deze droom zo vaak kapot schiet en ons voor vragen stelt. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe? Zoals Jezus direct na de intocht weent over Jeruzalem, zo huilen wij in deze Palmpasendienst over al die steden in Oekraïne die nu kapotgeschoten worden. En toch, toch is redding in nood in deze destructieve tijd nabij. En haar naam is verbeelding. Verbeelding is ons aller vermogen, waar je wieg ook heeft gestaan, om onze beschaving vorm te blijven geven. Door muziek, kunst, verhalen, gedichten. En zo weer een nieuwe wereld op te bouwen. Die oneindige kracht van betekenis is in tijden van oorlog van levensbelang. Denker des vaderlands Paul van Tongeren zei tijdens het filosofisch café in deze kerk zelfs dat we het wonder van betekenis nodig hebben om de wereld te redden. Maar ik zou nog een stap verder willen gaan. Hou niet alleen de betekenis, hou de verbeelding in ere. Erasmus, Jules de Korte, Guido Gezelle, Jezus, u en ik. We kunnen niet zonder als we huilen over de steden die met de grond gelijk worden gemaakt. Hou de verbeelding in ere. Zo beginnen wij aan de Goede Week. Dan is de redder in nood nabij. Amen. voorbeden komen vandaag uit ons cybercafé in de vorm van een bijzonder muziekstuk, een gebed voor Oekraïne. Al sinds het begin van de coronapandemie in maart 2020 komt dit gezelschap online samen. En afgelopen vrijdag ging het over de situatie in Oekraïne en de geschiedenis hierachter. Aan het einde deelde Hanneke Kastelein een bijzonder gebed van de componist John Rutter, gebed voor Oekraïne. We horen eerst de componist die vertelt over het lied en daarna luisteren we naar dit gebed, dat vandaag ook ons gebed is.
How can a composer respond to a global tragedy? I suppose by writing music. Like everybody, I have been shocked and dismayed by the events of recent days. And the first thing I wanted to do was write some music that would respond in my own way. I went to a late night service in my old college chapel, where they sang a session of a lovely Ukrainian prayer. So, having encountered the text in another musical setting on Wednesday night, on Thursday, I wrote my own music. I hope the meaning of the text will resonate in people's hearts. I had the opportunity to put it together at very short notice with this wonderful group of 300 people. It still speaks with my own voice, but in terms that reach out to the Ukrainian people in their hour of need. Good Lord, protect the Ukraine. Give her strength, courage, faith, hope. Amen.
Thank you.
samen het Onze Vader. Onze Vader, die in de hemel zijn,
uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld, gelijk
onze schuld vergeven.
Maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen.
We volgen nu enkele bestuursmededelingen.
Volgende week zijn er in onze kerk drie diensten, die alle drie geleid zullen worden door onze tot nu toe zieke predikant Tom Mikkers. Op donderdag de 14e is er om 19:30 het avondmaal. Wij delen brood en wijn uit met elkaar en gedenken zo gezamenlijk Jezus' laatste avondmaal. Op vrijdag 15 is er wederom om 19:30 een meditatieve dienst. Dit was immers de avond van de kruisiging. Op eerste paasdag, zondag 17 april, vieren we om 22:30 de opstanding. In deze dienst, die gekenmerkt wordt door het thema open, openen we ook officieel de tentoonstelling Doorleden, Voorleden. Ook nu al kunt u de kunst door de hele kerk bewonderen. Vandaag zijn er ook weer, natuurlijk weer, bloemen op de stoep. De collecte is deze maand bestemd voor de Wassenaarse Reddingsbrigade. Informatie over onze andere goede doelen kunt u vinden op onze website onder het kopje Goede Doelen. En dan nodig ik u nu graag uit voor de koffie in de achterzaal.
Als de dienst is afgelopen. Nu nog niet.
Voor zometeen.
We zingen het slotlied. Staande. De tekst ziet u geprojecteerd. Het zijn vier coupletten. Afgewisseld met het refrein. En dat refrein wordt iedere keer twee keer gezongen. Er is een stad voor vriend en vreemde. Wees elkaar tot zegen. Bemoedig elkaar in de week die voor ons ligt. Breng vrede en wees de liefde. Laten we gaan. De week is begonnen. Amen.